Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee H. van den Heuvel. Gerard Putters is de organist. De collecte is voor de diaconie. De deurcollecte is voor het Sisi's project in Sulawesi. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster Besseling Hilkhuizen, Sumatrastraat 67. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 68. Vers 10. Psalm 68, vers 10, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 16. De verse 1, 3 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 16, de verse 1, 3 en 4, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 12, vers 4, in de nieuwe berijming. Psalm 12, vers 4, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 121, vers 1. Psalm 121, vers 1, zingen we na de eerste schriftlezing. En na de tweede schriftlezing zingen we van dezelfde psalm, Psalm 121, de verse 2, 3 en 4. Psalm 121, de verse 2, 3 en 4, zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, gezang 218, vers 1. Daarna de verse 4 tot en met 8. Uit het liedboek gezang 218, vers 1. En daarna de verse 4 tot en met 8 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven zingen we uit het liedboek, gezang 217, de verse 1 en 4. Uit het liedboek gezang 217, de verse 1 en 4, zingen we tot slot. Dan de schriftlezingen, broeders en zusters. Die zijn uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 4, de verse 8... tot en met 17. Tweede boek Koningen, de verzen 8 tot en met 17. En na het zingen van Psalm 121, vers 1, gaan we verder met vers 18. Dus ook weer tweede boek Koningen, hoofdstuk 4. Dan vers 18 tot en met 37. Ik herhaal even de schriftlezingen. Eerst lezen we tweede boek Koningen, hoofdstuk 4, de verzen 8 tot en met 17. En na het zingen van de psalm gaan we verder met de verzen 18 tot en met 37. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag hier tot 16:45 aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan hen die met behulp van internet met deze dienst zijn verbonden. Vanmorgen is dominee Van den Heuvel uw voorganger en vanmiddag zal dominee Hogeberg uit Gorinchem ons voorgaan. Volgende week zondag zal in de morgendienst dominee Van den Heuvel en in de middagdienst dominee Nijdam uit Alblasserdam uw voorganger zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een koffie te drinken. En in de voorzang zingen we nu uit Psalm 68, oude berijming, het 10e vers. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst beleiden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde. Die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid. Die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God groet ons. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De prekenserie waarin de Heere God zijn profeet Elisa gebruikt. In de dienst van het Tienstammenrijk zijn we vanmorgen gekomen bij 2 Koningen 4. Dat onze God de macht laat zien over de dood bij de opwekking van de jongen. In dat kader ook de keuze van liederen, Psalm 68... Onze God is de God die leeft en die ons leven draagt. Psalm 16 sluit daarbij aan. Bewaar mij, want ik schuil bij u, o God. Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde staat God. Het pad des levens doet gij mij betreden. Naar het rijk van de dood zendt gij uw vriend niet meer. Gij zult u tegen het graf een helper tonen. Psalm 16.
Thank you.
We luisteren naar Gods wet. We zingen als antwoord daarop: Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen. Het zijn zuivere woorden, onvervalst en klaar. Want al wat God spreekt is waar. Psalm 12, vers 4 uit de Nieuwe Berijming. Antwoord op het lezen van de wet van onze God. De Heere God die zegt tegen ons: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, heb geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u zal geven. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen bidden om Gods zegen en de opening van zijn woord. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij u mogen loven uit de grond van ons hart en met diep ontzag. Voor u de geweldige God, groot in uw trouw, wereldomvattend in uw liefde en tegelijk zo heel persoonlijk als het gaat om uw nabijheid in het leven van uw kerk in het leven van een ieder van ons, persoonlijk. Dat hebt u in de afgelopen weken ook aan ons willen betonen. U hebt ons leven gedragen, dag en nacht. U hebt dat gedaan in uw goedheid. Niet kon u aansluiten bij iets in ons waarvan u zegt, op grond daarvan bewijs ik hem of haar mijn liefde. Het kwam eenzijdig van uw kant. En daarin betoont u ons uw trouw. En mochten we het beantwoorden met het leven voor uw aangezicht. U bent de God van ons heil. Dat vervult ons met vreugde en dankbaarheid. U bent de God van de uitreddingen. Bij u kunnen we altijd terecht met heel ons bestaan. Wat zich daarin ook voordoet. Bij u zijn zelfs uitkomsten tegen de dood voor ons niet te bevatten, maar wel te geloven dat u, Heer Jezus, de opstanding en het leven bent. Wij loven u, o God, en belijden uw naam op deze zondagmorgen. En we doen dat in verbondenheid met uw kerk in onze stad, in ons land, in deze wereld. En wij bidden voor dat deel van uw kerk dat geteisterd wordt door de aanvallen van de boze op een zo directe manier dat het zelfs lichamelijk lijden en martelingen met zich meebrengt. Heere God, wij kunnen ons daar niet bij voorstellen. Maar uw kinderen in Noord-Korea, in China en op allerlei andere plaatsen op aarde wel. En we dragen hen aan u op en bidden om uw ontferming over hun leven. Ontferm u ook over ons in onze vrijheid. Dat wij daar heel verantwoordelijk mee mogen omgaan. Samen als gemeente persoonlijk in ons getuigen zijn van u. We bidden om uw zegen. Aan het begin van deze week, aan het begin van deze dienst, de zegen die we nodig hebben om uw woord dat we gaan lezen met hoofd, maar vooral ook met ons hart te ontvangen, te beamen en eruit te leven. Laat de verkondiging van het evangelie vandaag tot ons heil zijn. Bemoedig ons erdoor. Vertroost ons. Maar zet ons ook weer op de plek waar we moeten komen. In een stuk bezinning. In bekering van eigen gekozen wegen. Soms bewust, soms helemaal niet bewust. Breng ons elke dag weer terug bij u, de bron van leven. Heer, als we één ding met elkaar beseffen, is het dat we afhankelijk zijn van de leiding en de hulp van uw Heilige Geest. Vervul ons met uw Geest. Opdat Hij ons hoofd en ons hart gaat beheersen. En ons toerust om nauwkeurig te kunnen luisteren. Om afgestemd te zijn op u, om het van u te verwachten. En zo dragen we elkaar naar u toe. Reinig ons hart. Geef ons een vaste geest. Dank u voor uw wet. Dat spoor van uw geboden houdt ons dicht bij u en bewaart ons op de eeuwige weg van u. Leer ons daarom uw geboden te doen uit dankbaarheid. Opdat we mogen weten dat de weg die u ons wijst de allerbeste is. We bidden voor de kinderen in de crèche, in de kerkzaal. We bidden voor hen die thuis meeluisteren. We dragen onze jongeren en ouderen aan u op. We bidden voor hen die op vakantie zijn. Wees met hen daar waar ze zijn. Heere God, ook in de afgelopen week hoorden we weer van zoveel vakantieleed. We bidden voor hen die betrokken zijn bij dat busongeluk in Spanje. Voor die families die te horen hebben gekregen dat een geliefde is overleden, is omgekomen bij dat busongeluk. Heere, wat zal dat ongelooflijk veel oproepen aan moeite, aan verdriet, aan vragen. Wij dragen ook hen alle aan u op. Uw woord is waar. Uw beloften zijn betrouwbaar. U bent zelf betrouwbaar. Laten we dat met elkaar mogen delen in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. lezing uit Koningenboek. De keuze van lezing is 2 Koningen 4. Die lezing van de vers 8 tot en met 37 valt in twee delen uiteen. Vandaar dat ik ook een knip heb gemaakt naar vers 17. We lezen eerst de vers 8 tot en met 17 en zingen dat we onze hulp van God verwachten. Psalm 121 vers 1. Daarna de versen 18 tot 37 en dan Psalm 121, 2, 3 en 4. Opnieuw uit die oude berijming en de woorden van die psalm spreken voor zich in het licht van de lezing. In aansluiting aan de lezing van vorige week lezen we nu: op zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. En daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten. En ze zeiden tot haar man: zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is, die altijd bij ons aankomt. Laat ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken en daar voor hem een bed, een tafel en een stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen. Op zekere dag kwam hij daar. Hij nam zijn intrek in de bovenkamer en legde zich daar te rusten. Vervolgens zeide hij tot zijn knecht Gehazi: roep deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef zij voor hem staan. En hij zeide tot Gehazi: zeg tot haar, zie, gij hebt u voor ons al deze moeite getroost. Wat kan er dan voor u gedaan worden? Is er iets waarover ik voor u tot de koning of tot de legeroverste kan spreken? Maar ze antwoordde: ik woon te midden van mijn familie. En Elisa zeide: maar wat kan er dan voor haar gedaan worden? Gehazi zei: ze heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarop zeide hij: roep haar. En hij riep haar en zij kwam in de ingang staan. Toen zeide hij: op dezezelfde tijd, over een jaar, zult gij een zoon omhelzen. Maar zij zeide: och nee, mijn heer, gij man God, spiegel uw dienstmaagd niets voor. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde tijd, een jaar later, zoals Elisa tot haar gesproken had. Vers 18 zijn we een aantal jaren verder. Namelijk toen de knaap groot geworden was, ging hij op zekere dag naar zijn vader bij de maaiers. En hij zeide tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. Toen zeide deze tot een knecht: draag hem naar zijn moeder. Hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. Ze ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Daarop ging ze naar buiten, riep haar man en zeide: zend mij een van de knechten met een ezelin. Ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan terugkomen. En hij vroeg, waarom wilt gij vandaag naar hem toe gaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. En ze antwoordde, wees maar gerust. Toen ze de ezelin gezadeld had, zeide zij tot haar knecht, drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg. Zo ging ze op weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Zodra de man Gods haar op enige afstand zag, zeide hij tot zijn knecht Gehazi, zie, daar is de Sunamitische. Snel haar dadelijk tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u, met uw man en met het kind? En zij zeiden, alles wel. Toen ze echter bij de man Gods op de berg gekomen was, greep zij zijn voeten. Gehazi trad nader om haar terug te stoten, maar de man Gods zeide, laat af van haar, want haar ziel is bitter bedroefd. Doch de Heere heeft het voor mij verborgen gehouden en het mij niet meegedeeld. Toen zeide zij, heb ik soms mijn Heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd, gij moet mij niet misleiden? Hij zeide tot Gehazi, omgord uw lendenen, neem mijn staf in uw hand en ga op weg. Wanneer gij iemand ontmoet, groet hem niet, en wanneer iemand u groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gelaat van de knaap. Maar de moeder van de knaap zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi nu was voor hen uitgegaan en had de staf op het gelaat van de knaap gelegd. Maar er kwam geen geluid en geen levensteken. Toen keerde hij terug hem tegemoet en berichtte hem, de jongen is niet ontwaakt. Daarna kwam Elisa in het huis binnen en zie, daar lag de jongen dood op zijn bed. Toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. Daarna ging hij boven op de knaap liggen. Hij legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen en boog zich zo over hem heen. Daarop werd het lichaam van de knaap warm. Daarna keerde hij terug en ging eenmaal het huis op en neer. Dan ging hij naar boven en boog zich over hem heen. Toen niesde de jongen 7 maal en opende zijn ogen. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En toen deze haar geroepen had, kwam zij tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Ze trad binnen, wierp zich aan zijn voeten en boog zich ter aarde neer. Daarop nam zij haar zoon en ging heen. Gemeente, de lezing vormt ook uitgangspunt voor de verkondiging en antwoord daarop is gezang 218, de versen 1 en dan 4 tot en met 8, over de opstanding van onze heiland. U ziet op het mededelingenblad dat ik het thema gegeven heb: Elisa openbaart Gods macht over de dood. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, we hebben vanmorgen best wel een heel verdrietige geschiedenis met elkaar gelezen. Een moeder die heel erg verdrietig is omdat haar kleine zoon is gestorven nadat hij maar een paar uurtjes ziek is geweest. Maar tegelijk hebben we gelezen over een ongelooflijk groot wonder. De Heere God die maakt deze jongen weer helemaal beter. Hij maakt hem weer wakker uit de slaap van de dood. Hij wekt hem op uit de dood. Dat kunnen jullie en ik met ons verstand niet begrijpen. En de Heere God die gebruikt de profeet Elisa om de jongen weer terug te geven aan zijn moeder. Wat zal het een feest geweest zijn in dat huis. Over zo'n groot wonder lezen we een paar keer in de Bijbel. Jullie moeten eens proberen te onthouden dat dat wonder een teken is, een zichtbaar bewijs is dat de Heere God sterker is en machtiger is dan de dood. De hemelse Vader heeft op de paasmorgen zijn eigen kind, de Heer Jezus, uit de dood opgewekt. En de Heer Jezus die heeft gezegd: ik ben de opstanding en het leven. Als je in mij gelooft, zul je altijd leven. Altijd, zelfs dwars door de dood heen. En dat is leven, leven met God is dat. Nu al, hier op aarde, in jouw leven, in ons leven, maar ook in de hemel. En dat geloven. En straks mag je luisteren of meezingen dat lied van Jezus leeft. Hij is opgestaan en hij omgeeft jou en ons leven met de Heilige Geest. Waar jij ook gaat, waar je ook staat, altijd is hij erbij. Zo wil ik over deze geschiedenis van vanmorgen met u nadenken, gemeente. God is de trooster in elke vorm van verdriet. Dat woord van Jezus over dat hij de opstanding en het leven is, dat moet die diep bedroefde Martha troosten nadat haar broer Lazarus is overleden. En als wij vanmorgen kijken naar die diep bedroefde moeder van Sunem vanwege het sterven van haar kind, dan gaan die paar woorden die Elisa in eerste instantie zegt: haar ziel is bitter bedroefd. Ja, die gaan dan toch wel spreken. En dan zeg je: wat wil je? Je zoon of dochter is gestorven. En dan verlies je een deel van jezelf. En dat doet geweldig pijn. Elisa leest het af van het gezicht van die moeder. En God biedt op een bijzondere wijze troost. Dat is nog zo. Op de Heere God doe je in welke situatie van het leven, ook in verdrietige situaties, nooit tevergeefs een beroep. Ook al verricht hij niet datzelfde wonder als in het huis van die tsunamitische vrouw. Toch is hij de God die troost. Die versen 8 tot en met 17 hebben we met elkaar gelezen. En dan krijg je de situatieschets. Die vrouw, de Sunem, die heeft de profeet Elisa in de loop van een aantal jaren leren kennen. En daar moeten we niet overheen lezen in vers 9. Als een heilige man Gods. Tot nu toe werd Elisa alleen maar de man Gods genoemd. Zij noemt hem de heilige man Gods. Hij is niet zomaar een profeet blijkbaar voor haar. Een uit die profetenscholen die er zijn. In Jericho, zoals we gezien hebben. Maar een heilige profeet. De manier waarop Elisa met haar omgaat, met haar spreekt en doet, verwijst deze vrouw naar God zelf, de heilige God. Daar zit een stuk afstand in aan de ene kant en een stuk nabijheid. Die twee dingen. Ze heeft dat aangevoeld bij Elisa. Het lijkt zo gewoon als we lezen dat Elisa eerst aan de tafel mee at. En dat op een gegeven moment die vrouw tegen haar man zegt: laten we een kamer op ons huis maken. Een bovenkamer. Opdat hij daar apart kan wonen en leven en logeren en eten als hij op doorreis bij ons langskomt. Een zekere afstand. En Elisa is daar dankbaar voor en uit waardering daarvoor wil hij haar iets geven. Iets voor haar terugdoen. Maar ze hoeft geen maatschappelijke of politieke ondersteuning van hem, want staat er weer zo'n prachtig zinnetje. Ik woon te midden van mijn familie. Het is haar familie die haar ondersteunt en die haar helpt. Als dat nodig is. Ze kan op haar familie aan. Er zijn onderling goede verhoudingen. Wat is dat belangrijk, hè? Dat je op een goede manier met elkaar als familie omgaat. Zodat je op elkaar kunt steunen. Dat je er voor elkaar kunt zijn. In goede en in moeilijke tijden. Wij zouden zeggen een stukje mantelzorg. Binnen familiesituaties. Binnen het gezin. Gehazi, de knecht van Elisa, maakt hem attent op het feit dat het echtpaar geen kinderen heeft. En weer zo'n detail. De man is al op leeftijd, maar de vrouw heeft nog de leeftijd dat zij zwanger kan raken. En Elisa belooft haar namens God een zoon. Heel opmerkelijk, gemeente. Over een jaar zal ze een zoon omhelzen, in zijn armen knuffelen, vers 16. Het is toch voorspelbaar en voorstelbaar dat de vrouw daar verbaasd over is. Maar ook onzeker. Onzeker. Spiegelt de profeet, die heilige man Gods, mij nou niet een mooie toekomst voor die toch geen werkelijkheid meer kan worden? Dat is altijd een gevoelig punt in haar huwelijksleven geweest. Elke maand opnieuw die teleurstelling. Dat verdriet. Dat niemand ziet. Ook haar man niet. Ze gaat een eenzame weg op dat punt in haar leven. Dat verlangen. Wie voelt nog met haar mee? Ze vindt het steeds moeilijker worden om blij te zijn als er in de familie opnieuw een kindje geboren wordt. En het liefst ging ze niet op kraamvisite. Maar dat zou niet worden begrepen. Dus ging ze maar. En niemand zag de tranen in haar hart toen ze de kleine baby in haar armen nam. Niemand? Of toch één. God vervult het beloftewoord van Elisa. Ze wordt moeder van een gezonde zoon. En hij groeit op. Hij wordt een peuter en een kleuter en dan zitten we in vers 18 en volgende. En als hij dan groot genoeg is dat hij zelfstandig naar zijn vader toe kan gaan, die op het land aan het werk is, dan zegt zijn moeder: ga maar jongen, het is mooi weer buiten. En dan gaat hij. Wat zal die vader dat prachtig gevonden hebben? Ja toch? Hij is wel erg druk met zijn werk. Hij blijft in deze geschiedenis ook erg op de achtergrond. De relatie tussen de vrouw en Elisa wordt benadrukt. En de vader die schat de situatie van zijn jongen niet helemaal goed in. Als de jongen bij hem komt en zegt, en naar zijn hoofd grijpt en zegt: mijn hoofd, mijn hoofd. En zijn vader vraagt aan een van de knechten: joh, breng hem even bij zijn moeder. En die neemt hem op haar schoot. En na een paar uurtjes sterft hij in haar armen. Vers 20. Dat is niet te vatten. Op zo'n moment stopt het leven. Dit kan toch niet? In een paar uur tijd je kind, je kostbare schat, teruggeven in de handen van God, zijn schepper. Dat is niet te doen. Wie dit gevoel van je kind moeten teruggeven in de handen van de schepper, wie dat gevoel kent, begrijpt Elisa's woorden. Haar ziel is bitter bedroefd. Vers 27. De pijn is van haar gezicht te lezen. Ze rouwt om het sterven van haar kind. Zo'n rouwproces. Dat is het proces van verdriet. Na het overlijden van iemand van wie je zielsveel houdt. Iemand die je lief hebt. Maar broers en zusters, jonge mensen, we hebben er allemaal op een of andere manier wel mee te maken in het leven. Of we zien het in het leven van de mensen in onze omgeving die door zo'n rouwproces moeten heen gaan. En allereerst dit daarbij: elk rouwproces is anders. Omdat elk verdriet anders is. Het maakt echt een wezenlijk verschil. Of wij de pijn van het verdriet voelen en moeten doorleven van het gemis van onze man. Of van onze vrouw. Korter of langer geleden. Het verdriet van je vader of van je moeder. Het is anders als je een volwassen zoon of dochter verliest die nog thuis woont, of al op eigen benen staat, of dat je het verdriet moet verwerken van een kind dat nog thuis woont, of dat in de moederschoot is overleden of kort na de geboorte. Dat maakt verschil in rouwen. De pijn van het verdriet bij het overlijden van een broer of een zus is anders dan als opa of oma begraven wordt. Een oom of een tante. Een zwager of een schoonzus. Een neef of een nicht. Of een vriend. Een verlieservaring als je gescheiden bent is anders dan de verlieservaring als je je baan kwijtraakt. Elke ervaring van verlies is anders. En daarom ook elk rouwproces. En met name het rouwen om een geliefde hangt samen met de persoonlijke relatie met hem of haar aan wie je leven zo hecht verbonden is geweest. Het hangt samen met je persoonlijke ervaringen, met je herinneringen. Het hangt samen, broeders en zusters, jonge mensen, met de leeftijd waarop onze geliefde is overleden. Maar ook de wijze waarop hij of zij is gestorven. zomaar ineens, zoals bij die tsunamitische, of na een ernstige ziekte, door een ongeluk, of binnen zo'n paar uurtjes, of zomaar ineens, als je de beelden van de bus in Spanje ziet, dan roept dat zoveel op, ineens, afscheid nemen. Verdriet. Het is de andere kant van liefde. Onze liefde. En rouwen is de manier om met je verdriet om te gaan. En weet u, dan moet je allereerst de werkelijkheid daarvan onder ogen zien of durven zien. En je moet dat aanvaarden. Leren aanvaarden. Het is door de pijn van je verdriet heen groeien, millimeter voor millimeter. Het is het leven aanpassen aan die nieuwe situatie. Het is opnieuw leren genieten van het leven. En weet u, pijn die blijft. Maar ze wordt wel milder. Vraagt u het maar aan broeders en zusters in ons midden die het weten. Maar het kan zomaar weer heftig worden. En dat proces moet je herkennen bij jezelf en moet je ook erkennen. Maar broeders en zusters, het is ook ontzettend belangrijk dat we het bij elkaar herkennen. Want opnieuw bij het leven aanhaken, dat kost ontzettend veel energie, tijd, bezinning, rust, gebed, stilte, moed, vertrouwen, geloof. Het gevoel van leegte en verwarring. Vraagt u het maar na bij hen die het weten kunnen. Maakt je kwetsbaar en onzeker. Maar rouwen is geen probleem waar een oplossing voor is. En dan is het verdriet over. Het is een proces waar je doorheen moet. Om te verwerken. En daar moet je doorheen. En weet u waarom? Om te voorkomen dat jaren later alsnog het verdriet naar buiten komt en het leven lam legt. En dan de omgeving tegen u zegt, ja maar joh, het is al zoveel jaar geleden. Weet u hoe we elkaar kunnen helpen? Als je dat nog nooit meegemaakt hebt in je leven, dan kun je het ook niet begrijpen. Hoeft ook niet. Wees daar blij om. Maar helpen kun je wel. Door te luisteren. Te luisteren. Te luisteren. Wat die ander ons te zeggen heeft over haar, over zijn verdriet. Maar dan moet er wederzijds vertrouwen zijn. Kijk eens naar Gehazi. De tsunamitische vrouw vertelt aan Gehazi niets over de pijn van haar verdriet. Als hij namens Elisa aan haar vraagt, is het wel met u? Weet u, jonge mensen, wat er staat, het woordje shalom, vrede. Hebt u vrede in uw leven, met uzelf, met uw man en met uw kind? En ze zegt ja. Ze heeft zelfs haar man niet verteld van het overlijden van haar jongen. Zij gaat die 25 kilometer van Sunem naar Elisa op de Karmel in één stuk door. Met hem wil ze haar verdriet delen. Hij is de man Gods. Hij is degene die haar met God te doen geeft. Bij hem, bij die God moet ze zijn, die haar immers haar kind heeft beloofd en heeft gegeven. Bij hem moet ze zijn. En Elisa geeft haar alle ruimte voor haar bittere verdriet. Maar hij snapt het ook niet. Hij zegt tegen Gehazi, de Heere heeft het mij ook niet duidelijk gemaakt. Ik snap er niks van. Dat bittere verdriet. Dat zich uit in die twee vragen. Heb ik u om een zoon gevraagd? Dat komt uit haar tenen. Heb ik u niet gezegd, u moet me niet misleiden? Dat is zielepijn. Ze weet zich geen raad. Niet met het sterven van haar kind, niet met zichzelf, niet met haar verdriet, niet met de Heere God, die alweer zo snel haar kind tot zich heeft genomen. Dat kan toch niet? Hoe moet ze nou verder? Hoe moet ze nou verder met God, met het leven, met haar verdriet, met de man Gods? Maar Elisa die snapt dat, want Elisa snapt het zelf ook niet. En hij stuurt Gehazi met zijn staf naar het huis van de vrouw. Staat er niet bij waarom, maar de staf is wel het teken van de persoon zelf. Dus in die staf dan zegt Elisa, ga jij namens mij naar dat huis en ga kijken, wat is er aan de hand? Maar Gehazi komt ook terug. Die jongen is niet ontwaakt. En de vrouw die prest Elisa om mee te gaan. En hij gaat mee en hij ziet die jongen op zijn eigen bed liggen. En wat er voor Elisa overblijft is, hij gaat bidden. Hij vraagt aan God wat hij moet doen. Hij vraagt aan God wat hij moet doen. En dan zie je dat wonderlijke gebeuren dat hij tot tweemaal toe op die jongen moet liggen en dat dat lichaam warm wordt. Het zijn van die kleine details. Maar het is zo wonderlijk om te lezen. En de knaap doet zijn ogen open. Hij ontwaakt uit de slaap van de dood. Hij niest. Apart, waarom dat nou gebeurt? Hij niest. En hij leeft weer. En zijn moeder mag hem meenemen. Weergaloos. Wat een wonder. We kunnen ons voorstellen dat die moeder op haar knieën God dankt. God openbaart zichzelf. Diep in het Oude Testament. Als de God die macht heeft over de dood. Toen. Al. Toen het nog eeuwen zou duren voordat hij zijn eigen kind uit de dood opwekt. Op die paasmorgen. De opwekking van de zoon van de Tsunamitische is een voorbode. Is een heenwijzing naar de paasmorgen. En dan gaan die woorden van Jezus in die situatie van Martha en Maria als hun broer Lazarus is overleden, nog meer spreken, gemeente. Als Jezus zegt in zo'n situatie van diep bedroefde mensen die geconfronteerd zijn met de dood van hun geliefde. Maar Martha, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is die gestorven. Die zekerheid. Die geeft innerlijke rust. Als je het sterven van een geliefde moet doorleven. En die woorden van Jezus daarachteraan. En wie leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Dat is de troost in het heden. Dat is het uitzicht op een toekomst. Als je dat vanmorgen met hart en ziel mag beamen. Als we Paulus naspreken en zeggen: Christus leeft in mij, dan draag je in je dat leven voor altijd. Nu al, midden in dit bestaan, met al die gebrokenheid, dan draag je het leven in je. Dat dwars door de dood heen een werkelijkheid wordt in een leven bij God. Maar die vraag van Jezus aan Martha rondt hij af als hij zegt: geloof je dat, Martha? Geloof je dat? Gelooft u dat? Geloof jij dat? En in haar diepe droefheid zegt ze tegen Jezus: ja, Heere, ik geloof dat u bent de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. U bent de opstanding. Zullen we vanmorgen onze eigen naam eens gewoon invullen? Niet Martha, maar Jan. Niet Martha, maar Corina. Niet Martha, maar Piet. Vul hem eens in, broeders en zusters. En beleid je dan met Martha mee. Ja, mijn leven is niet mijn bezit. Maar ik heb het gekregen om God daarmee te eren. En het leven van hem of van haar, met wie ik heel diep verbonden ben, in liefde, in trouw, in zorg, het is niet mijn bezit. Ook je kinderen krijg je te leen. En met Job, die er diep doorging, niet één kind, maar 10, moest hij teruggeven op 1 dag, onvoorstelbaar, op 1 dag, aan God, hun schepper. En hij beleidt het in de diepte. De eeuwige heeft gegeven. De eeuwige heeft genomen. Zijn naam, zij gelooft. Dan ben je door de diepte heen gegaan. En in die diepte uitzicht ontvangen. Dat zijn zusters, jonge mensen. In dit evangelie ligt. Is het echt mogelijk dat de pijn van ons verdriet om onze geliefden die in Christus zijn ontslapen ineens een even een andere kleur en een andere glans krijgt, omdat we geloven dat de eeuwige God hen al heeft geroepen in zijn hemelse heerlijkheid. En dat wij nog onderweg zijn. Er is een Joods verhaal van Rabbi Meir. Wiens twee jongens op één dag zijn overleden. Hij zegt, je kunt hun leven vergelijken met een aardekruik. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, kijk niet naar de kruik, maar naar de inhoud. Sommige kruiken zijn nieuw, jonge mensen, en bevatten oude wijn, rijp in Gods oog. En sommige kruiken zijn oud, een hoge leeftijd, en bevatten jonge wijn. Zij mogen in Gods oog nog rijpen voor zijn oogst. Wie zo in het leven staat, kan omgaan met zijn eigen sterven, omdat het geborgen is in Gods hand. Broeders en zusters, het is die God die ons troost, ook in ons verdriet. In welke situatie van uw, jou of mijn leven ook, hij troost tot de dag dat hij zelf zal zijn. Alles in allen. En dat is de dag waarop Jezus Christus onttroont de laatste vijand, de dood, en het leven overblijft. Het leven overblijft. Ik zeg het allen dat hij leeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u dat uw macht en uw kracht over de dood zo ongelooflijk groot is. Dat u dat ons in het Oude en Nieuwe Testament laat zien en toegespitst in de opwekking van uw eigen kind. U, Heer Jezus, die de opstanding en het leven bent. U die opgestaan bent uit de doden. En daarmee die dodelijke macht hebt gebroken en overwonnen. Maar tegelijk leven we nog in de werkelijkheid, waarin die dood nog zo'n werkelijkheid is, die zoveel leed en verdriet en pijn veroorzaakt. Wij dragen aan u op allen die verdrietig zijn, die telkens weer opnieuw ervaren dat hun hart huilt om het gemis van een geliefde, soms openlijk en soms alleen maar in hun hart. Heer, we bidden u, wilt u in ieder van ons gedenken in situaties van verlieservaringen. En die kunnen van zo onderscheiden aard zijn. Wilt u ons wijsheid geven om naar elkaar echt te luisteren zonder onze oplossingen aan anderen aan te reiken. Heer, wilt u ons helpen om innerlijk ook bewogen en betrokken te zijn en we bidden of u geloofsrust wil geven in situaties van verlies. En of dat nu korter of langer geleden is, Heer, u weet dat dat eigenlijk helemaal niets uitmaakt. Het verdriet kan milder worden, maar zal niet weggaan uit het leven. En het is onze diepe troost, Heer Jezus, dat u met ons meevoelt als die hoge priester. En we danken u daarvoor. En we bidden u, kom ons nabij, ieder van ons persoonlijk, in al die situaties van het leven. Sta ons bij in het verwerken van het leven zelf. En geef ons wijsheid in vreugde en in zorgen, in ziekte en in allerlei andere ervaringen, waarin wij het zicht soms op u gewoon kwijtraken. Dat we toch mogen weten dat u de God bent van alle vertroostingen. En dat u ons troost met een troost waarmee we anderen weer kunnen vertroosten. Want dat is het diepe voorrecht, Heere, dat u ook geeft als u een diepe weg met uw kinderen gaat. Dat u hen daardoor ook vormt om tot zegen te zijn. En we danken u dat we dat ook in de gemeente kennen. En ervaren en weten. Wilt u ons alle zegenen, ook voor elkaar. Wilt u onze broeder Van Mil troosten in zijn verdriet na het overlijden van zijn zoon. 54 jaar. Wilt u met zijn schoondochter zijn. En de kinderen en de kleinkinderen die zo ver weg wonen in Australië. Wilt u onze broeder gedenken in zijn levenssituatie. In die hoge ouderdom die u aan hem geeft. We bidden samen met Esther Weller en we bidden ook voor haar als zij met de jongere organisatie van Open Doors een reis gaat maken naar Marokko. We bidden of u voor de groep wil zorgen, een veilige reis wil geven en dan niet alleen bewaring op alle wegen die ze gaan, maar ook wilt u hen beveiligen in de contacten die ze zoeken. En wij vragen u, wilt u hen daarin ook tot zegen stellen, maar ook hen zelf zegenen. En wilt u hen allen weer veilig hier terugbrengen in huis, in ons eigen land en ook weer thuis. We willen samen voorbeden doen voor zuster Diesman, die wel een hele diepe weg gaat, Heere God, waarin zoveel van haar krachten gevraagd wordt, ook mentale spankracht gevraagd wordt. Nu ze afgelopen week voor de vierde keer geopereerd is aan haar schouder. Wat een ingewikkelde weg moet ze gaan. En toch geeft u haar telkens weer de rust, hoop en verwachting dat u de God bent die haar bemoedigt. En u doet dat telkens weer. Geef uitzicht, Heere God, op herstel dat ze weer terug kan hier naar Krabov. We danken u dat zuster Braam uit het ziekenhuis mocht komen en dat ze nu voor een aantal weken in de Merwelanden mag zijn, omdat ze extra zorg nodig heeft. We bidden u, wees u bij haar. Wilt u verder herstel geven? Denk aan onze broeder in het parkhuis. Wij danken u samen met zuster Besseling en onze broeder dat ook zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na de heupoperatie. Geef ook haar verder herstel. Zegent u de familie van Zana. We willen u danken dat de verhuizing naar Emmaloord goed is verlopen. En we bidden of u voor Iris en Sven in het bijzonder wil zorgen dat zij toch ook weer een kring van vrienden en vriendinnen mogen opbouwen daar. Zegent u hen in de voorbereidingsfase voor hun uitzending naar Gambia. We denken samen aan de familie van Roekel. Heren, wilt u met hen zijn? We danken u dat het werk voortgang kan vinden. We bidden om uw zegen, Heere God, ook in het bijzonder voor Margriet, die in verwachting is, geeft dat het zwangerschapsproces goed mag verlopen. We bidden u voor hen in de situaties van het werk, waarin ook zoveel verdriet is, waarin zoveel moeite zijn, ook in het leven van kinderen en van hele jongvolwassenen, die al met een zeer ernstige ziekte geconfronteerd worden. Heere, we willen hen aan u opdragen. En kon het zijn, geef ook die jonge mensen nog herstel. Maar wilt u vooral een vrede in hun hart geven. Uw nabijheid, uw troost. We bidden, Heere God, voor de christenen die in de buurt van het ziekenhuis wonen, in het dorpje Jalenzu, waar de kerk vernield is. Geef dat zij hun vertrouwen op u blijven vestigen. En geef trouwe God dat er weer mogelijkheden zijn om een kerkje op te bouwen. We willen samen Weline, dokters van Leeuwen en Greta aan u opdragen. We danken u dat hun werk voortgang mag vinden. Dat ze ook outreach kunnen doen voor het zuiden van Argentinië en Chili. Geef dat ze mogen ervaren dat u hen gebruikt om kinderen in noodsituaties te helpen. Heer onze God, wat zijn wij bevoorrecht? En wat geeft u ons ontzaglijk veel? En wat is het een rijkdom om te mogen uitdelen? En samen verantwoordelijk te zijn. Op de plek waar dat mogelijk is, ook vanuit ons midden, onze diaconale zorg. Heer onze God, dank u voor de dienst, dank u voor het uitzicht, dank u voor uw nabijheid. Ga met ons mee, vervul ons hoofd en hart met een loflied op u. Amen. Dien de Heere met vreugde in de collecte. Alles waarop ik bouw is de levende Jezus. Gezang 217, 1 en 4. Ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.